Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en ook thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst op Palmzondag, waarin we ons voorbereiden op de Stille Week en het Heilig Avondmaal, zal vanavond dominee Van Eck uit Lexmond voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar mevrouw Neleman uit de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Wink, lied 130, vers 1. Kom Christus de lof nu uit en ook de versen 2 en 4. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Kerstlied. Ik had 139 willen laten zingen, maar ik ga ervan uit dat ik net iets te ver op het toetsenbord de 0 heb aangetikt. Maar het is allemaal waar wat we gezongen hebben. Laten we de dienst beginnen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu verder met het zingen van Psalm 145. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. 145, vers 1. Gemeente, volgende week hoopt u het heilige avondmaal te vieren. En om ons daarop voor te bereiden, lezen we het eerste gedeelte van het formulier. En daarna belijden we ons algemeen christelijk geloof. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, vers 6. Na het eerste gedeelte van het formulier, gevolgd door de geloofsbelijdenis. We beginnen met het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, namelijk dat de Heere Jezus Christus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is het voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevonden en ingesteld tot zijn gedachten is. Laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom een ieder die zich met de volgende zonde besmet weten zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, twistziek zijn, in haat en nijd met hun naaste leven, echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, zich aan drank overgeven, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een aanstootgevend leven leiden. Zolang zij zich aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te kunnen in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Evendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze schadelijke begeerten, Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen ons tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maakt. Het is goed om je zonden te overdenken. Dat moet je grondig doen. Dat moet je doen met een hartelijk voornemen om ze te verbeteren. Je moet het zo doen dat je daar niet in blijft hangen, maar in het geloof daarbovenuit ziet naar Christus die zondaren zalig maakt en die wij in het avondmaal zullen ontmoeten en die wij nu belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen en ook de gemeenschap aan de heilige dingen, als zijn de doop en avondmaal. Ik geloof de vergeving der zonden die in het avondmaal bevestigd wordt, de wederopstanding van het lichaam waarvan het avondmaal een voorproef is en een eeuwig leven. Amen. Helpt niet als de motor afgezet wordt of gewoon. Laten wij bidden. Heere onze God, wij zijn hier voor uw aangezicht om uw woord te horen. Want u komt tot ons en roept ons met uw woord om ons over te geven iedere keer weer aan u. En te vertrouwen op de genade die u geeft in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En u nodigt ons nog dichterbij aan uw tafel, waar uw Zoon, waar u zelf de gastheer bent. En waar wij in gedachten onze harten verheffen naar u, de levende Heere, aan Gods rechterhand. En toch ook het offer dat u wilde brengen voor ogen hebben. En zo zijn wij in genade voor u, de koning. U roept ons en u nodigt ons. En vanavond is uw woord in ons midden, waarin wij over uw koningschap nadenken en over uw liefde en uw genade. Als straks de woorden van de profeten en het evangelie gelezen worden, dan is dat een levend woord. Geef dat we daarin uw stem horen. Kom zelf met de stille kracht, Heere, van uw Heilige Geest in ons midden en ook in ons. Neem zelf onze gedachten gevangen en maak zelf dat wij ja zeggen op dat woord van uw evangelie. Ja zeggen op het woord van liefde voor ons zondaren. En dat ons dat met troost en vreugde vervult. Zegen ons zoals we hier samen zijn in de kerk. Zegen hen die meeluisteren en mee zullen luisteren. Zegen uw hele kerk over de hele aarde, in het bijzonder daar waar zij vervolgd en bestreden wordt. En waar men risico moet lopen om uw woord te horen. Heere, wees met uw woord en geest ons nabij op deze donkere aarde. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. Uit het Oude Testament lezen we uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 33, de versen 17 tot en met 20. Daar zegt God tegen zijn volk: uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Zij zullen een wijd uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken. Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester? Waar is hij die de toren stelt? Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien. Het volk met zo'n onbegrijpelijke taal dat je het niet begrijpen kunt, met die bespottelijke tongval, het is niet te verstaan. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de Heere zal daarin zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats zijn van rivieren, van brede stromen. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. De Heere is immers onze rechter, de Heere is onze wetgever. Hij is onze koning, de Heere. Hij zal ons verlossen. Dat is een profetie van God is koning, maar het is ook de koning die men een keer op aarde te midden van het volk zal zien. En over die koning lezen we uit het evangelie van Johannes, eerst uit hoofdstuk 1, de versen 46 tot en met 50. Johannes 1, vers 46 tot en met 50. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet gesproken heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Johannes 18, vers 33 tot en met 38. Johannes 18, vers 33 tot en met 38. Pilatus dan ging het rechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. En dan lezen we uit hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 21. Johannes 19, vers 17 tot en met 21. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zei dat ener: de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen vele Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad en het was in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En vanavond wil ik het in de preek hebben met het opschrift boven het kruis: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En vooraf zingen we uit Weerklank 160, de versen 1, 2 en 3. Weerklank 160, 1, 2 en 3. Johannes 19, vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Wij worden bij het journaal gewaarschuwd voor schokkende beelden. Maar toen was men eraan gewend dat bij iedere stad of dorp een executieplaats lag, waar mensen op een afschuwelijke manier stierven en soms nog lang daarna bleven hangen. Vooral de Romeinen waren wreed op dit punt. Ze lieten mensen aan kruisen sterven van pijn en uitputting en ademnood en lieten ze daar na hangen als afschrikwekkend voorbeeld om de mensen in te prenten dat ze zich te gedragen hadden. Wat dat betreft was de wet van Mozes met steniging nog mild en Mozes gebood ook dat geëxecuteerden voor zonsondergang moesten worden begraven. Maar de Romeinen hadden het nu eenmaal voor het zeggen in Israël en dat betekende dat iedereen van jongs af aan ook geconfronteerd werd met hun wreedheid. En je vraagt je af wat dat met mensen doet als je van kinds af aan met zulke gruwelijke beelden opgroeit. En in veel delen van de wereld zien kinderen nog dagelijks dingen die ook een volwassen mens beter niet kan zien. En dan valt het op dat de evangelieën in de beschrijving van de kruisiging van Jezus sober zijn. Eigenlijk vertellen ze alleen maar dat hij werd gekruisigd, geen gruwelijke details. De nadruk ligt op de weg die Jezus wilde gaan en het offer dat hij wilde brengen en dat zijn weg door de dood heen naar een nieuw en eeuwig leven ging. In het evangelie van Johannes krijgt het beeld van de kruisiging van Jezus zelfs iets koninklijks. We zien het voor ons zoals Johannes Jezus heeft gezien, als gekomen van God uit de hemel en omgeven door een goddelijke glans. Een glans die hem omgeeft in alles wat je hem in het evangelie van Johannes ziet doen of hoort zeggen. We hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes aan het begin van het evangelie al. En waarschijnlijk heeft deze stille, fijngevoelige leerling die Jezus in het bijzonder lief had, daar ook een bijzonder oog voor gehad. En heeft hij laat in zijn leven dat evangelie van hem nog geschreven om ons Jezus ook van die kant te laten zien. Hij wilde die stille glans en die goddelijke majesteit die over het hele leven van Jezus gelegen heeft laten zien. Zo was hij, wil Johannes ons vertellen. En hij bedoelt ook, zo is hij nog, nu hij hoog boven ons gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader en ons tegelijk ook zeer nabij is. We mogen zelfs aan zijn tafel komen. Zelfs de kruisiging van Jezus krijgt bij Johannes iets koninklijks. De ronde schedelvormige heuvel met de drie kruisen daarop en Jezus iets hoger dan de anderen in het midden. En we kijken als het ware met Johannes vanaf de voet van de heuvel naar boven en we staan er stilletjes bij zonder te weten wat we moeten zeggen. En onwillekeurig gaan onze ogen dan naar het bord dat boven de gekruisigde is aangebracht. Daar verwachtte men een beschuldiging te lezen, de reden waarom iemand gekruisigd werd. En tot onze verbazing lezen we daar geen beschuldiging, maar zelfs iets wat op een eretitel lijkt. Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Of zit er ook iets spottends in dat Nazarener? Want wat stelde Nazareth eigenlijk voor? Een dorpje daar in dat verre noorden, daar kwamen geen koningen vandaan. Wat bedoelde de Romeinse stadhouder die Jezus liet kruisigen eigenlijk toen hij die woorden boven Jezus hoofd liet schrijven? Of zit er nog iets diepers achter en moeten we vragen, wat bedoelde God daarmee? Want het kan niet enkel spottend bedoeld zijn als Jezus hier de koning van de Joden wordt genoemd. En in het evangelie van Johannes is de kruisiging ook niet enkel een vernedering. Bij Johannes is die kruisiging ook een verhoging. Jezus hangt daar in zijn verhevenheid. Jezus had het zelf al gezegd, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. En daarmee had hij op zijn dood geduid. Alsof hij zeggen wil, zo wil ik voor mijn volk en voor de wereld sterven, in koninklijke waardigheid voor het oog van alle mensen. En in gedachten zien we hem ook zo, na al die eeuwen. Dat is ook precies de bedoeling van de evangelist Johannes. Dat wij weten, hij die nu in de hemel hoog boven alles is gezeten op zijn troon, is nog dezelfde die zijn leven voor de wereld wilde geven. Zo'n koning hebben we, zo'n koning hebben jullie, zegt Johannes. Zegt Johannes, geloven we dat? Pilatus, de stadhouder, vond het maar een rare zaak. Ze hadden Jezus bij hem gebracht omdat hij politiek gevaarlijk zou zijn. Hij zou zich koning willen maken. En dat kon het Romeinse gezag toch niet tolereren. Godsdienstige kwesties over hoe je de Bijbel uit moest leggen, dat interesseerde de Romeinen niet. Die kwamen alleen in actie als de macht in gevaar kwam. Als iemand zich koning wilde maken, dan streefde je naar politieke macht. En dat kon de Romeinen niet hebben. En nu was het waar. Het volk had Jezus een keer koning willen maken toen hij hun brood gegeven had. Maar toen was Jezus hun ontweken, want op die manier wilde hij geen koning over hen zijn. En toen Jezus een paar dagen daarvoor Jeruzalem was binnengekomen, was hij ook door het volk als koning begroet. Maar hij was verschenen zonder lijfwacht of gewapende troepen en had op een ezel gereden, van een greep naar de macht geen spoor. Maar de priesters, die voelden zijn geestelijke macht en daarom wilden ze van hem af. Maar ja, daar gaf de stadhouder niet om. Dus voor de stadhouder moesten ze er een politiek probleem van maken. Anders zou Pilatus geen reden hebben om hem te veroordelen. Maar als Pilatus dan Jezus voor zich ziet staan, geboeid en gehavend door de klappen die hij al had gehad, een man uit een onbetekenend dorpje in het noorden, zonder enige gewapende aanhang, dan is Pilatus verbijsterd. Bent u de koning van de Joden, vraagt hij dan. Van deze man kan toch geen politieke dreiging uitgaan? Jezus ontkent het niet. Hij zegt alleen dat hij koning is van een koninkrijk dat niet van deze wereld is. En dat hij niet is van die wereld waarin je gewapende troepen moet hebben als je je macht wil laten gelden. Nou ja, we weten in deze tijd weer helemaal hoe die wereld van de macht in elkaar zit. En hoe het met de rijken van deze wereld gesteld is. En hoe veel geweld ze kunnen gebruiken. Het werkt nog precies hetzelfde als in Jezus' dagen, alleen met nog grotere en gevaarlijker machtsmiddelen. Maar Jezus koninkrijk is groter dan dat. Hij is Heer van hemel en aarde. Hij heeft die macht al. Daarom heeft hij zulk gewapend geweld niet nodig. Pilatus voelt wel aan dat het waarheid is wat Jezus zegt. Maar het gaat hem te hoog. Hij heeft er geen greep op. Wat is waarheid eigenlijk, vraagt hij zich af. Maar wat hij wel weet, is dat hij politiek van zo'n man niets te vrezen heeft. En als hij Jezus tenslotte toch laat kruisigen, is dat enkel omdat hij zich als stadhouder en rechter onder druk gezet voelt. Pilatus is geen moedig bestuurder, die staat voor zijn zaak. Maar ja, een klein overwinningje wil hij nog wel halen. En met dat bordje aan het kruis wil hij zijn tegenstanders dan toch even pakken. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden, zet hij erop. Daar zit spot in. Alsof hij wil zeggen, is dit jullie koning? Deze man uit het dorpje Nazareth, moet de wereld daar bang voor wezen? Moet ik daar bang voor wezen? De priesters voelen de steek. En ze proberen het opschrift veranderd te krijgen. Maar Pilatus houdt nu het geen gevaar meer heeft. Voet bij stuk wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, zegt hij. En hij blijft erbij. Nu kunnen we verontwaardigd doen over Pilatus en zeggen dat hij een slappe bestuurder is, die zijn eigen belang laat gaan voor recht en waarheid. Maar laten we eerlijk zijn, hoe vaak hebben wij zelf tegen ons belang in voor het goede gekozen, als er echt iets op het spel stond, al was het maar in een familiekwestie. En hoeveel moeite kostte het ons niet als we het een keer deden? Laten we niet gauw denken dat we het beter gedaan zouden hebben dan Pilatus. Pilatus wist natuurlijk heel goed dat als hij recht gesproken had, dat Jezus daar niet had gehangen. En wij weten ook heel goed voor wie wij op ons werk of waar dan ook, of in de schoolklas op hadden moeten komen, maar we hebben het niet gedaan, of half. Het evangelie tekent pijnlijk precies wie wij zijn. En tekent pijnlijk precies de wereld waarin Jezus is gekomen. Laten we maar niets pretenderen. En stilletjes samen met de evangelist aan de voet van de kruisheuvel gaan staan. En met stil ontzag naar de verhoogde koning kijken. Want God heeft ook iets met dat opschrift bedoeld. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden, staat er. Met stille hand leidde God de gebeurtenissen en hij zorgde dat daar de goede tekst kwam te staan. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dat is waar, want wat Pilatus er ook mee bedoeld mocht hebben als plagerij, Jezus was het wel, de koning der Joden. Aan het begin van het evangelie wordt ons verteld over Nathanael. Hij twijfelt of Jezus wel de Messias kan zijn. Kan uit Nazareth, zo'n dorpje wat nergens genoemd wordt bij de oude profeten, iets goeds komen? En zeker de Messias kan daar niet vandaan komen. Maar als Nathanael dan Jezus ontmoet, Jezus die hem in één oogopslag doorziet en die dan ook nog blijkt te weten wat hij even voor die ontmoeting heeft gedaan, dan is hij zo overweldigd. Van deze man met meer dan menselijke, alles doorziende en tegelijk liefdevolle blik, dan is Nathanael overweldigd en dan roept hij, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Dat is een woord wat de oude profeten al zeiden. Want Israël had een koning en dan zeiden de profeten, de Heere is de koning van Israël. De Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die wil koning van dat ene volk op aarde zijn. En hij wil ook te midden van dat volk wonen. Israël had geen koning dan enkel God. Zo lezen we het bij de psalmen en de profeten. En tegelijk hebben diezelfde profeten de verwachting gewekt dat die koning zich toch een keer op aarde zou laten zien. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, hadden ze geprofeteerd. En misschien had Nathanael al bijbellezend wel eens gepiekerd over hoe dat zou wezen als de Heer van hemel en aarde zijn volk op zou zoeken en zich als mens op aarde te midden van de mensen zou laten zien. Een mens die hem met goddelijke liefde, Nathanael, tot op de bodem doorziet. Ja, dan weet Nathanael het. Dit is de koning van Israël die wij verwachten. En dan ineens weet hij zich voor Gods aangezicht te staan. Later, als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, roept het volk: Hosanna, geef heil. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Maar het is de vraag welke gedachten men daarbij had. Dachten ze zo diep als Nathanael dacht, of dachten ze enkel aan een koning die hun te eten zou geven en die hen bevrijden zou van het juk van de Romeinen? Enkele dagen later zien we hetzelfde volk om zijn kruisiging schreeuwen. Het enthousiasme is in ieder geval maar van korte duur geweest. En zelfs de leerlingen realiseerden zich pas na Jezus' opstanding dat hier een profetie in vervulling was gegaan. Dat Israëls koning een zachtmoedige koning zou zijn, rijdend niet op een paard, maar op een ezel. Intussen gaat Jezus zijn eigen eenzame weg. En zelfs de leerlingen hebben die weg maar heel ten dele begrepen. Johannes het meest nog misschien, die stille leerling die zo weinig zegt, maar die in stilte heeft overdacht wat hij heeft gehoord en gezien van Jezus en die dat als oude man nog eens opschrijft in zijn evangelie. En zo tekent Johannes hier ook de kruisiging van Jezus, het kruis als een verhoging, zodat we Jezus als het ware tegen die hoge hemel zien. Niet als een slachtoffer van menselijk geweld, maar als een koning die bereid is voor zijn volk zijn leven te geven. Zelfs voor de wereld zijn leven te geven. Zoals Johannes de Doper al bij het begin van Jezus' optreden had gezegd: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld op zich neemt. Dat is die wereld waarin wij nu leven en bang zijn in al zijn gruwelijkheid. Maar in die wereld zien wij hem als koning verhoogd aan een kruis onder die hoge hemel van waaruit hij neergekomen is. Nee, hij kwam zelfs van hoger dan die hoge hemel. Hij kwam van God die met liefde op zijn wereld neerziet, hoe gruwelijk het er ook in toegaat. Maar het blijft toch altijd zijn wereld, de wereld die hij geschapen heeft. En hij heeft die wereld lief gehad, zo lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, zijn eigen enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als Gods liefde zich ergens laat zien, dan is het in deze verhoogde Christus die zijn leven voor ons en voor de wereld wilde geven. De Heer die de wereld in zijn hand houdt, de koning van Israël, en die gelijk die wereld zo lief heeft dat hij haar zonden op zich neemt, opdat wij door hem zouden leven. En zo toont Johannes ons hier de gekruisigde in zijn majesteit, als koning van de Joden, als Heere, de koning van Israël. En tegelijkertijd zien we hem in zijn nederigheid, als Jezus de Nazarener. Want ook dat staat boven de gekruisigde geschreven. En ook dat hoort bij zijn persoon, dat hij de Nazarener, een man uit Nazareth was. Kan iets uit Nazareth iets goeds komen, had Nathanael gezegd. Dat was de man die Jezus als koning van Israël had beleden, maar dat deed hij pas toen hij Jezus ontmoet had. En daarvoor verwachtte hij niet veel van hem, alleen al omdat hij uit Nazareth kwam. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Nazareth, dat was nou echt een dorpje van niks. Het werd nergens in de Bijbel genoemd. En het lag in het noorden, in dat half heidense Galilea. Galilea der heidenen werd het genoemd. Daar was ook nooit een profeet vandaan gekomen. Maar de koning van Israël wilde er wel wonen. En hij wilde er ook wel naar worden genoemd. Jezus de Nazarener. En als je dan dat hele evangelie leest, dan zijn het ook hele gewone mensen die we om hem heen zien. Vissers die zijn leerlingen worden. Leerlingen die hem nooit helemaal begrijpen. En verder zijn het ook gewone mensen die we in het evangelie tegenkomen. En die ook met de gewone dingen van het leven te kampen hebben. Met ziekte en gezondheid, leven en dood. En met de zekerheid over een dagelijks brood. En een vrouw zien we bij Jezus die om welke reden ook met 6 mannen had samengeleefd. En bij wie toch ook een oprechte behoefte leefde om God te kennen. En daar praat ze met Jezus over. Allemaal gewone mensen die je zo in Nazareth zou kunnen tegenkomen. Of in een dorp in de Betuwe. En van zulke mensen wil die wel koning zijn. Van zulke mensen wil God wel koning zijn als die in de wereld komt. En van zulke mensen houdt hij. En in zo'n dorpje wil hij ook wel zijn avondmaalstafel neerzetten. En audiëntie houden. Hij wil wel Jezus de Nazarener, de man van het dorpje van niks, heten. Met de koningen en de machthebbers van deze wereld meet hij zich niet. En dat hoeft hij ook niet. Want hij is de Heer van hemel en aarde. En als hij gearresteerd wordt, laat hij zich meenemen. En als men hem doden wil, zegt hij, doe maar wat je wil doen. En hij draagt in liefde de zonde van de wereld. En zo zien wij hem in zijn majesteit en in zijn liefde, nu verhoogd aan het kruis. En dat geweld in de wereld dan. Ja, degenen die naar hem naar het leven stonden, lijken gewonnen te hebben. Zoals nu de mensen die hun macht willen tonen met geweld, dat die ook nu weer lijken te winnen. En zelfs als ze verliezen, veroorzaken ze onnoemelijk menselijk leed. Het kan voor het geloof wel eens moeilijk zijn, die wereld met al dat geweld. En dan vraag je je af, hoe lang moet dit nog duren? En waarom stopt de Heer van hemel en aarde dit geweld niet? Het kost ons soms moeite om Gods geduld met de wereld te begrijpen. En dan kijken we naar die verhoogde koning aan het kruis. En dan vragen we ons misschien ook af waarom die toen zijn macht niet liet gelden. Of waarom die zijn macht nu niet laat gelden, nu die als verheerlijkte in de hemel zit. Hoeveel leed moet er in deze wereld nog geleden worden? Waarom doet hij daar niets aan? Maar dan toont Johannes ons deze koning. Niet vechtende, maar stervende aan een kruis. En tegelijkertijd, dan moeten we niet vergeten, is het God die we hier in de ogen zien. God die liefde is. En de liefde kan niet sterven. Even mocht het lijken dat degenen die hem naar het leven stonden de overwinning hadden behaald. Maar dan op de derde dag zien we hem aan het eind van het evangelie rondwandelen in het licht van een nieuwe morgen, opgestaan in een nieuw en onvergankelijk leven, waar dood en geweld geen vat meer op hebben. En meteen zien we dan ook die mensen om hem heen weer opleven. De leerlingen die dachten hem voorgoed kwijt te zijn. Petrus die hem had verloochend en die daar nu mee in het reine moet zien te komen. En Thomas die niet kan geloven dat zijn meester weer leeft voordat hij hem ook heeft gezien en zijn wonden heeft kunnen aanraken. En Maria Magdalena die daar loopt vol verdriet over de dood van de man die haar genezen had, aan wie ze haar leven had te danken. Ze is zo verdrietig over zijn dood dat ze hem niet herkent, ook al staat hij levend voor haar. Pas als hij haar naam noemt, Maria, herkent ze hem en leeft ook zij weer op. Allemaal gewone mensen uit Nazareth, uit Ochten kunnen we maar zeggen. Mensen in wie we ons kunnen herkennen en waar we naast kunnen gaan staan. Van zulke mensen wilde de Nazarener koning wezen. Tegelijk heeft hij een machtig woord. Hij hoeft niet te schreeuwen, hij hoeft het maar even te zeggen en ons bij onze naam te noemen. En we zijn er weer. En als we dit evangelie horen, zijn we er ook weer. Dat is het woord van hem dat mensen tot een nieuw leven kan wekken. En die macht heeft dat woord nog steeds. Ik leef en jij zult leven, zegt hij ons in het evangelie. En in het avondmaal geeft hij ons dat leven ook nog eens in handen. Horen we het? Willen we het aannemen? Want het is het woord van onze koning die voor ons sterven wilde en opgestaan is en leeft en zijn leven met ons wil delen. Jezus, de Nazarener, de Heere, de koning van Israël. Hoor zijn stem en je zult leven. En de dag zal komen dat zelfs de doden zijn stem zullen horen in het graf en zullen opstaan en leven. Dat geeft ook weer troost dat Jezus dat zegt als we die gruwelijke beelden met die dode mensen voor ogen hebben. Eens zullen de doden horen de stem van, van de levende God en zullen opstaan en leven. Dat is de dag waarop de treurenden getroost zullen worden. En degenen die op deze koning gehoopt hebben, hem in zijn heerlijkheid zullen zien. En ook degenen die dood en verderf zaaiden, zullen hem dan in de ogen zien. De Heer van hemel en aarde zullen met zin of tegenzin. Aan het kruis zien we de majesteit van zijn liefde. En aan het avondmaal laat hij ons dat nog eens heel dichtbij zien. De liefde van de koning die zijn leven voor ons gaf en die nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Zo'n koning wil hij voor ons zijn. Geloof het en wees behouden. Amen. We zingen de lof van die koning met Psalm 79, het eerste en het zevende vers. 79, 1 en 7. Nee, 97 moet ik het goed zeggen. 97, 1 en 7. Laten wij bidden. Almachtige God, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus, in hem laat u uw liefde zien, uw aangezicht zien, zo wonderlijk. En dan vragen wij u, verbind ons nader en nader aan u door het geloof dat wij u en uw Zoon alleen vertrouwen. En sterk ons in alle aanvechtingen die de wereld ons geeft, ook de gewelddadige wereld die we nu zien, maar ook alle kleine en soms ook heel dichtbij aanvechtingen die wij in het gewone leven tussen de mensen kunnen hebben. Doe ons daar altijd weer bovenuit zien naar uw Zoon die verhoogd was boven alle anderen toen hij de zonde van de wereld en onze zonden droeg. En geef dat wij ook onze harten tot hem verheffen wanneer we ons voorbereiden op ons avondmaal, op het avondmaal, en niet bij onze zonden en gebreken blijven steken. Geef ons daar wel een helder zicht op, dat wij daar ook iets aan doen, maar geef dat wij juist als zondaren voor vergeving en voor kracht en nieuw leven naar u toe komen in het gebed en volgende week aan het avondmaal. Dan zult u ons dat geven en dan worden onze harten opnieuw gesterkt. We houden dat een leven lang nodig. Dank u dat u ons dat iedere keer weer geeft. En dat u iedere keer weer onze gedachten en onze harten naar die verhoogde Christus aan het kruis en naar die verhoogde Christus aan uw rechterhand verheft. Want hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde, en niet aan al die anderen waar wij zo bang voor zijn. Heere, sterk ons zo in het geloof. Wij bidden u voor uw kerk, wij bidden u voor uw volk Israël, wij bidden u voor de ganse arme wereld. Wij bidden u voor ons land en voor ons werelddeel. Wij bidden u voor Frankrijk, geef dat daar geen wanorde komt. En wij vragen u, maak dat er rust en stilte weer op de wereld neerdaalt. En dat wij steeds meer onze harten ook in de politiek op u en uw koningschap gaan vestigen. Want u bent de Heer van hemel en aarde. En u blijft dat. Of wij daar nu in kunnen geloven of niet. Maar Heer, maak dat we het geloven. En dat wij daarop ons vertrouwen vestigen. Draag ons zo door alle dingen heen en geef ons een goede voorbereiding en breng ons volgende week in vreugde en dankbaarheid voor uw liefde samen rondom uw tafel. Wees ook met alle persoonlijke noden van ziekte en gezondheid, van zorgen om het dagelijks brood, van geestelijke hoogten en diepten, wees met alle moeite die we soms met onze weg op ons werk kunnen hebben of in een schoolklas. Soms zijn we bang voor medemensen, soms schrikken we ook wel van onszelf. Ook in die dingen ziet u ons in genade aan en geef dat u ook daarin ons telkens weer sterkt en de rechte weg wijst. Help ons zo in alle dingen en zie in genade op ons neer. Hoor ook, Heere, de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart en die wij u nu voorleggen. En neem onze gebeden in genade aan, omwille van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we uit de Koningspsalm, Psalm 72, de versen 8, 10 en 11. 72, 8, 10 en 11. Gemeente, gaat nu heen en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.